Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Dit is een podcast voor huisartsen, maar eigenlijk ook voor praktijkondersteuners, GGZ. En iedereen die met dit onderwerp te maken zou kunnen krijgen in de spreekkamer. Het gaat over patiënten met ongewone seksuele interesses of cliënten of hoe je het maar wil noemen. Maar in ieder geval mensen die last hebben van ongewone seksuele interesses. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit hier aan tafel met Mark Verheij. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Mark Verheij, ik ga je eens even voorstellen. Jij werkt als psycholoog in de zorglijn seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de Waag. Enerzijds werk je met mensen die justitieel in de problemen zijn gekomen in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En anderzijds ook met mensen die er last mee hebben, last van hebben zonder er iets mee te doen. En dan begeleid je ook groepen met mensen die ongewone seksuele interesses hebben. En die begeleid je als psycholoog.
Helemaal, dat klopt helemaal, ja.
Nou, we hebben zojuist een hele opname gehad over dit onderwerp voor patiënten. Maar kan jij eens aan de luisteraar uitleggen, wat is het doel eigenlijk met deze podcast voor de zorgverlener?
Ja, ik denk dat het belangrijke doel van deze podcast is dat mensen die heel erg worstelen met hun seksualiteit, met ongewone seksuele interesses, denk aan mannen met pedofiele gevoelens, dat die, als dat nodig is, eerder, sneller, makkelijker de juiste hulp krijgen. Hè, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Ja, ja. Ja, dus dan hebben we deze podcast voor de zorgverlener. Die andere podcast was voor de patiënt zelf.
Ja.
Kan jij eens kort vertellen, wat hebben we daar nou in gezegd?
We hebben daar gesproken over het feit dat ongewone seksuele interesses, dat zijn seksuele interesses die de meeste mensen niet hebben, maar dat het hebben van dat soort seksuele gevoelens toch best wel geregeld voorkomt. En dat dat heel veel impact kan hebben op het leven van iemand, op het gehele leven. Het kan impact hebben op hoe iemand naar zichzelf kijkt. Het kan een belemmering vormen om op een goede manier relaties aan te gaan, te onderhouden. Of ook op andere belangrijke gebieden in het leven goed te functioneren. We hebben gesproken over het verschil tussen het hebben van gevoelens, van seksuele gevoelens aan de ene kant, en het uiten of uiting geven aan die seksuele gevoelens aan de andere kant. Dat niet hetzelfde is. Dat is denk ik een heel belangrijk verschil. En ja, tenslotte hebben we erover gesproken hoe je ermee om kan gaan als je bij jezelf signaleert dat je seksuele interesses hebt, seksueel opgewonden raakt van dingen die niet kunnen of die in onze samenleving niet geaccepteerd zijn.
Ja, ja, het is een hele volwaardige podcast die de luisteraar echt erin meeneemt hoe je dan verder kan. En ook wel een beetje een hart onder de riem steekt om hulp te gaan zoeken. Omdat dat kan helpen. Omdat iemand die daardoor in eenzaamheid of isolement zit, door sombere gevoelens over zichzelf of zichzelf ziet als een monster bijvoorbeeld. Zoals de maatschappij dat ook wel eens, zoals dat wel eens in de maatschappij kan spelen. Dus daar wordt een hart onder de riem gestoken voor die mensen om hulp te gaan zoeken. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om juist de hulpverlener wat handvatten te geven. Hoe dan verder? Wat kan jij doen?
Ja.
Ja. Nu is er eerder een podcast verschenen van het Huisarts en Wetenschap over de chatlijn of de bellijn van Stop It Now. En dat heet nu Off Limits. Die podcast die zetten we bij de show notes. Maar dit is een absolute aanvulling, want daar zit jij dan in de spreekkamer en dan komt iemand en die uit zijn last over zijn seksuele gevoelens. En wat moet je dan doen? En dat is best wel spannend. Dus Mark, kan jij eens de luisteraar vertellen, de luisterende zorgverlener, hoe pak je dat aan?
Ja, graag. Ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld voor huisartsen, dat het heel lastig is om meerdere redenen. Hè. Het is denk ik een onderwerp dat niet vaak voorkomt. En daardoor ben je er ook minder op voorbereid. Daarnaast kan ik me voorstellen dat je moet reageren in een hele korte tijd. Je ziet op een spreekuur, denk ik, veel mensen kort achter elkaar en dan opeens word je geconfronteerd met zo'n ingewikkeld, beladen en gevoelig onderwerp. Dus ik kan me echt voorstellen dat best ingewikkeld kan zijn. De andere kant is dat ik het ook goed vind om hier nog eens te benadrukken dat de mensen, de mannen zijn het vaak, die op het spreekuur komen om hierover te praten, vaak een hele, hele lange weg al zijn afgegaan. Er zijn weinig mannen die bij zichzelf een probleem signaleren en binnen 2 weken bij de huisarts zitten. En vaak is er sprake van een worsteling die al jaren gaande is, waarbij mannen gedacht hebben, ik moet wel hulp zoeken, maar ik ga het niet doen. Ik moet wel hulp zoeken, maar ik ga het niet doen. En dan is het ze om een of andere reden gelukt om die drempel te nemen. En dan is het natuurlijk super belangrijk hoe de eerste reactie is.
Ja.
Ik zou bijna zeggen, cruciaal kan die zijn. Ja.
Ja, want dat is voor jou als huisarts een kwartier of een half uur toch een soort van tussen de bedrijven door, tussen alles wat je op zo'n spreekuur ziet.
Ja.
Maar voor die persoon zit daar een enorme traject vooraf.
Ja.
Wat je niet afleest aan dat enkele zinnetje wat dan bij die afspraak staat. Ja, maar het is goed om te realiseren. Ja, ja. Dus wat zou je dan als huisarts kunnen doen? Die eerste zin is zo cruciaal.
Nou, ik hoop dat je als huisarts of andere professional in de praktijk, mm-hmm, misschien dat het ook wel een POH kan zijn, hè, die dit als eerste hoort.
Zeker,
dat je in staat bent om in eerste instantie aan te geven dat je het knap vindt en waardeert dat iemand de vrijmoedigheid voelt om dit bij jou te bespreken.
Ja.
En ik denk dat het helemaal niet erg is om te zeggen dat het een onderwerp is waar je zelf misschien niet zo heel veel verstand van hebt of waar je nog eens over wil nadenken. Maar ik denk dat eerst een signaal dat je iemand het gevoel geeft dat goed dat je gekomen bent, dat is denk ik gewoon super belangrijk.
Ja.
En dan kan je daarna kijken of je meteen iemand op een bepaald spoor kan of wil zetten. Of dat je zegt, nou, ik ga daar nog eens even over nadenken, of ik ga eens even overleggen met iemand. Zullen we over 2 weken nog een keer een afspraak maken? En dan zeg je nog een keer van, ik ben hartstikke blij dat je gekomen bent. Ik vind het hartstikke knap van je. Het moet heel spannend voor je geweest zijn om dit persoonlijke onderwerp bespreekbaar te maken. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je een voor zover dat mogelijk is, een warme, accepterende houding kan laten zien richting de persoon die met dit onderwerp op je spreekuur komt.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het komt ineens plotseling op je spreekuur. Ik kan me weinig lessen herinneren over dit onderwerp. Volgens mij heb ik er nog nooit een les over gehad. Dat je, terwijl de patiënt vertelt, zelf bezighouden worden met gedachten van, wat moet ik hiermee? Ik weet hier te weinig van. Moet ik hiervoor verwijzen? Wat moet ik hiervoor aangeven? Dat is ontzettend lastig voor de zorgverlener.
Ja.
Om de focus op de patiënt te leggen. Nou, vertel eens. Dus dan kan je een beetje bezighouden worden door al die vragen. Nou, ik heb gaandeweg wel geleerd van, wees nieuwsgierig en laat de patiënt gewoon eerst maar eens vertellen, zonder dat je zelf allemaal in de actie komt.
Ja.
Maar je zei net ook al mooi van, laat iemand maar eens terugkomen na 2 weken. Ik moet er even over nadenken. Hoe zou je dat aanpakken als je dan als zorgverlener met al die andere gedachten zit? Hoe moet ik hiermee omgaan? Waar we natuurlijk zo meteen handvatten voor gaan geven.
Ja.
Maar die eerste, al die gedachten die erbij komen.
Ja, ik denk ook dat het hele begrijpelijke gedachten zijn. Mijn advies zou zijn, probeer die gedachten toch even te parkeren tot na het gesprek. En ze dan even te ordenen en te kijken en eventueel even met iemand te overleggen van, kan je even met me meedenken in hoeverre spelen hier bijvoorbeeld ook belangen van anderen een rol? Mm-hmm. Hè? Misschien dat iemand die op het spreekuur komt een gezin heeft. Maak je je daar zorgen over, op welke reden dan ook. Ik denk dat het goed is om daar niet aan voorbij te gaan. Maar mijn suggestie zou zijn, ga daar niet meteen over beginnen in het gesprek met de patiënt. Laat dat eerste gesprek met de patiënt vooral gaan over dat het stoer en moedig is dat hij bij jou op spreker komt om hulp te zoeken.
Ja. En vervolgens, wat kan je er dan als huisarts mee?
Nou, ik denk dat het goed is om op dat moment ook als huisarts te kijken op welke manier je op korte termijn van betekenis kan zijn in de worsteling die iemand doorgaat. Hè, en welke gevolgen dat kan hebben voor iemands stemming of zelfbeeld. Dat kan bijvoorbeeld ertoe leiden dat je aanbiedt om gesprekken bij je praktijkondersteuner in te plannen. Of zelf voor de komende tijd wat extra gesprekken te hebben. Ja. Om iemand daarbij ook een beetje te monitoren. Van wat eerste steun en advies te voorzien. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, het voelt als een soort eng en onbekend onderwerp in de huisartspraktijk. Maar het uiteindelijk, en dat zeg je ook heel erg in die patiëntenpodcast, de gevoelens van slecht zelfbeeld, sombere gedachtes en hoe je daar dan weer mee omgaat, wat je coping is met bijvoorbeeld alcohol, dat soort dingen. Ja. Dat is weer vrij normale kost voor een huisarts om daarmee om te gaan. Dus de oorzaak van al die vervelende gevoelens en gedachtes, dat is misschien wat onbekender. Daar komen mensen niet zo snel mee. Nee. Maar uiteindelijk het gevolg, daar kan je natuurlijk als huisarts op inhaken.
Zeker, ja, zeker. En het gaat heel vaak toch, ik denk dat ook dat het goed is om te zeggen, dat mannen die met dit probleem hulp zoeken, die hebben vaak inderdaad toch ook op die andere gebieden ook in meer of mindere mate problemen. Hè. Dus problemen inderdaad met middelen, problemen met depressieve klachten, problemen op een relationele sfeer. Maar ook bijvoorbeeld een probleem met het internet. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat het gewoon ook goed is om te noemen. Het internet biedt heel veel kansen, maar het brengt ook risico's met zich mee. Ja. Het internet leidt ertoe dat bijvoorbeeld het kijken naar kindermisbruikmateriaal, dat is heel eenvoudig.
Ja, en misschien ook nog goed om te zeggen dat überhaupt alleen al er zijn op dat moment en luisteren, dat al zorgt voor een hele opgeblazen ballon die wat leegloopt bij de patiënt. Want die zit er dus al lang mee. Ja. En misschien ben je wel de eerste waar het tegen gezegd wordt. Ja. Dus alleen al dat laten praten en vertellen is natuurlijk ook al deel van de behandeling.
Ja, absoluut.
Ja, dus laat dat ook gebeuren. En dan kan ik me voorstellen, hè, wat voor gedachten je dan als huisarts ondertussen kan hebben. En dan gaan we straks ook naar hoe je dan een verwijzing bijvoorbeeld regelt. Maar justitiële verplichtingen die je dan hebt, dat gaat een beetje door je hoofd heen. Mm-hmm. Wat moet ik hiermee?
Ja.
Wat hoor ik hierin te doen?
Ja, hele begrijpelijke vraag. Kijk, ik denk dat de meeste mannen die op het spreker komen, dat die zelf heel goed weten wat wel en niet kan en mag. En dat die ook gemotiveerd zijn om geen grenzen over te gaan. Dat maakt eigenlijk dat je op dat moment als hulpverlener en dus ook als huisarts niet verplicht bent, maar ik denk ook niet van belang is om te denken aan justitiële kanaal, maar juist heel erg in te zetten op het hulpverleningskanaal. Kijk, het kan zijn dat mannen in het verleden wel eens dingen hebben gedaan die eigenlijk niet mogen. Nou, daarvoor geldt gewoon dat niet genoeg reden is om je beroepsgeheim te doorbreken. En dus de enige reden om je beroepsgeheim te doorbreken is als je er kennis van hebt dat er op dit moment mensen in gevaar zijn in de omgeving van de patiënt of de patiënt zelf. Maar zolang dat niet zo is, is er geen reden om je beroepsgeheim te doorbreken. En zou ik er vooral echt op gericht zijn om iemand op de juiste hulpverleningsplek te krijgen.
Ja.
En daar je energie in te steken.
Ja. Ja, dat is wel een hele geruststellende mededeling. Dat wat jij daar doet, is waar je voor geleerd hebt. En je hoeft niet de politieagent uit te hangen. Jij hoeft niet op onderzoek uit. Jij zit daar voor de lastigheid waar de patiënt mee topt. En daar kan jij wat mee. Daar kan je in helpen. En dus op het moment dat er dreiging is, dat er wel schade toegebracht kan worden aan derden, of aan de persoon zelf, dat hij daar suïcidaal van wordt of zo, dan moet je soms je beroepsgeheim
Zeker.
Opwekken.
En dan denk ik ook in die situaties is het heel goed, denk ik, om ook eens iemand te consulteren. Voor huisartsen die bijvoorbeeld bekend zijn met de waag en in een gebied zitten waar een waagvestiging in de buurt is. Je kan altijd met ons bellen en de situatie voorleggen. Wij zijn heel erg gewend om na te denken over het dilemma van veiligheid van anderen. En hoe verhoudt zich dat tot je beroepsgeheim?
Ja.
Andere instantie waarbij je ook de zaak anoniem kan voorleggen is Veilig Thuis.
Ja.
Je kan het met een collega bespreken, misschien met iemand anders in de praktijk. Ik denk, zo doen wij dat hier ook, dat het altijd goed is om dat soort dilemma's met een paar andere ogen en een paar andere stel hersens om daar naar te kijken, laten we zeggen. En dat niet in je eentje te doen.
Ja. Of de KNMG zou ook nog wel, die hulplijn kan je daar ook voor gebruiken. Ja, dan is het wel in een praktijk. Een patiënt die komt bij jou met zijn geheim. En dan is het dus, wel onder enige anonimiteit natuurlijk, dat het binnen de collega's dan weer overlegd wordt, kan ik me voorstellen. Want de patiënt komt bij jou.
Ja, nou, ik denk als het gewoon om het inhoudelijke dilemma gaat, kan je een zaak volgens mij prima anoniem bespreken. Want dit is het dilemma waar ik voor sta.
Ja.
Helemaal geen noodzaak om daar namen en rugnummers bij te noemen.
Nee. Nee, en wat mij vanuit die podcast van Stop It Now zo, dat was voor mij nieuw. Die podcast heette ook Preventie van Online Seksueel Kindermisbruik. Dus doordat die patiënt bij jou komt en dat je bespreekt wat alle lastige dingen zijn die erbij komen voor die patiënt, door dat te bespreken en iemand eigenlijk met het doel uiteindelijk lekkerder in zijn vel te laten zitten, dat iemand veel beter met deze gevoelens om kan gaan.
Ja.
En daar minder snel in, hopelijk minder snel in actie hoeft te gaan. Dat hij aan de andere kant een fijner, betekenisvoller leven heeft.
Ja.
Dus het heeft ook een doel als hulpverlener. Dat je daar zit met die patiënt. En dan Stop It Now. Of dat heet nu dus Off Limits. Ja. Heeft dus een lijn, een chatlijn en een bellijn. Daar ging die podcast al over. Daar kan je dus naar verwijzen ook. Als huisarts?
Ja, ik zelf merk dat de route vaak eerder andersom is. Mm-hmm. Kijk, als mensen de barrière naar de huisarts hebben genomen, dan zou ik zeggen, als huisarts, probeer dan om samen met de patiënt, of wij zeggen eigenlijk de cliënt, te kijken naar een geschikte behandelplek.
Ja.
En dat kan bijvoorbeeld bij de Waag zijn of een andere ambulante forensische instelling. Dat kan ook zijn bij een seksuoloog of een psychologenpraktijk, waar je kennis van hebt dat ze met dit onderwerp om kunnen gaan. PsyQ heeft een afdeling seksuologie. Dus dat is binnen de reguliere GGZ een plek waar je heen kan. Maar kijk, wat Stop It Now gaat doen, behalve dat ze eerst naar de persoon in kwestie luisteren en ook inderdaad heel erg bekrachtigen dat iemand de moed heeft genomen om hulp te zoeken. Die gaat vervolgens zeggen, ik denk dat het goed is dat je verdere hulp krijgt. En daarvoor is een huisartsverwijzing nodig. Dus die stuurt uiteindelijk ook weer degene vroeg of laat door naar de huisarts.
Ja. Ja, en dan noem jij allemaal verschillende plekken op waar je naartoe zou kunnen verwijzen. Maar dat is niet zo makkelijk, hè? Om een plek te vinden die hier goede hulp voor kan bieden.
Nee. Ja. Nee, kijk, in theorie zouden heel veel GGZ-instellingen en psychologenpraktijken met deze problematiek om moeten kunnen gaan. Er is gewoon een zorgstandaard voor parafiele seksuele stoornissen. Dat is dan eigenlijk waar het over gaat. De praktijk is dat, ik denk, dat doe ik even met een gok hoor, maar dat 90-95% van de psychologen ook zelden met dit onderwerp te maken heeft, deze zorgstandaard niet kent en in zekere zin ook handelingsverlegen is als het gaat om behandeling aan dit soort personen. Dus in die zin denk ik, is het gewoon ingewikkeld en kan je niet zomaar, voor zover dat überhaupt het geval is, maar blind doorverwijzen naar een psycholoog of een instelling. Ik denk dat het echt goed is als huisarts om je ervan te vergewissen dat degene naar wie jij doorverwijst, dat die enige kennis van zaken heeft en in staat is om op een goede manier met deze problematiek om te gaan.
Ja.
Juist ook om, wat ik net al zei, omdat mannen vaak een hele lange aanloopgeschiedenis hebben. Dat het ook heel snel eigenlijk in de knop gebroken kan worden als ze zich niet begrepen voelen of als ze op weerstand of onbegrip stuiten.
Ja. Ja, want dat is niet zeldzaam, hè?
Nee,
dat
ze, nee, ik hoor echt, en dat doet me oprecht pijn, maar ik hoor toch echt met regelmaat dat iemand zegt, ja, 5 jaar geleden heb ik ook een keer geprobeerd hulp te zoeken en toen kwam ik bij een psycholoog en ik zag aan haar gezicht dat ze het verschrikkelijk vond op het moment dat ik begon te vertellen over mijn seksuele fantasieën. Ja. En ik ben het maar na 2 gesprekken gestopt, want het bevestigde alleen maar wat ik al van mezelf vond. Ja.
Ja. Jammer, want dan zoekt iemand hulp en dan krijgt hij nul op request eigenlijk. Ja. Ja. Terwijl, als ik goed begrijp, dan zeg je, dit kan iedereen, er is een standaard voor, maar ook de gevolgen die dit heeft qua eenzaamheid, gedachten en gedragingen, dat is een bread and butter van een psycholoog.
Ja, nou ja, kijk, ik denk, de problematiek van de ongewone seksuele interesses kan eigenlijk naar 2 kanten problemen opleveren. Je zou kunnen zeggen naar de internaliserende kant. Hè, dus dat iemand heel erg worstelt met zijn zelfbeeld en depressief raakt, geïsoleerd, heel erg angstig is. Ja, ik denk dat dat problematiek is waar de meeste psychologen wel raad mee weten.
Ja, en in mindere mate, en de huisartsen ook, als het nog
zeker,
in het beginstadium.
Zeker. Maar er is ook de kant van de externaliserende problematiek. Hè, dat iemand mogelijk uiting geeft aan zijn gevoelens, overgaat tot gedrag, daarmee het belang, de gezondheid, het welzijn van anderen schaadt. Ja, en dat is niet iets waar alle psychologen even veel mee omgaan. Hè. En dat wij in de forensische hoek, zullen we maar zeggen, doen niet anders dan op dat gebied. Maar ja, ik denk dat heel veel psychologen die externaliserende problematiek, hè, van het grensoverschrijdende gedrag, de gedragsproblemen, is denk ik lang niet bij elke psycholoog populair en een gebied waar ze zich thuis op voelen. Dat kan voor een hulpverlener, een psycholoog of een arts ook beangstigend zijn.
Ja. Ja, want kan je daar soort van ook te weinig van weten, zodat je slechte hulp verleent en dus de patiënt niet op tijd de goede hulp geeft of
zeker,
doorverwijst?
Zeker,
ja.
Ja.
Dus wat zou je tip daarin zijn?
Ik denk als je inderdaad daar niet zo ervaren of handelingsbekwaam in voelt, wees daar eerlijk over naar jezelf en zet iemand op het spoor van een collega of een andere instelling die dat wel heeft. Een grote valkuil kan bijvoorbeeld zijn in dit geval dat je inderdaad heel erg op de cliënt of patiënt in kwestie richt en vergeet dat die onderdeel maakt van een omgeving. Denk aan een gezin, een familie, misschien een sportclub. En inderdaad onvoldoende in het oog heb dat er risico's zijn. Dat is natuurlijk wel iets waar wij heel erg in getraind zijn. Wat onze tweede natuur is, om die 2 elementen van het van de individuele cliënt en zijn omgeving, om die belangen hand in hand te laten lopen en niet voor het een of voor het ander te gaan, maar daar allebei aandacht aan te besteden.
Ja. En dat is dus ook wel belangrijk dat je als huisarts daarin meezoekt en kijkt waar kan iemand terecht. Als ze dan hulp zoeken, dat je dan samen op zoek gaat.
Ja.
Ja. Wat zijn nog meer belangrijke aandachtspunten voor in de huisartspraktijk?
Ja. Wat ook belangrijk is, dat zijn de mannen die gepakt worden eigenlijk en aangehouden worden door de politie, omdat ze naar kindermisbruikmateriaal hebben gekeken. Wat we eigenlijk voorheen kinderporno noemden. En die onderdeel uitmaken van een gezin. Wij zien toch met enige regelmaat dat mannen, die worden dan in de vroege ochtend overvallen door een team van de politie. Die nemen alle gegevensdragers mee, dus alle computers en mobiele telefoons. En die zeggen, als ik u was, zou ik alvast maar hulp gaan zoeken. En daarmee komen ze dan op het spreekuur van de huisarts. Ik denk als die mannen een gezin hebben, dan is het denk ik heel belangrijk dat er ook oog is voor wat dat voor enorme impact op een gezin heeft. Als ze bij ons komen en wij horen dat ze een gezin hebben, dan gaan wij ook altijd proberen om de partner te betrekken bij de behandeling en ook te kijken of die partner zelf daar hulp voor nodig heeft. Maar ik denk dat als je als huisarts hoort dat iemand om die reden op je spreker komt, ik heb een inval gehad van de politie en die raden me aan om een verwijzing naar de hulpverlening te vragen, om daar ook meteen het gesprek over te openen van, goh, wat heftig. Hoe is het met je gezin? Hoe is het met je vrouw? Met je kinderen? En eventueel te kijken of de partner ook een keer op het spreekuur kan of moet komen. Een gesprek met de POH aanbieden. Ik denk dat wat dit onderwerp betreft ook nog goed is om te noemen dat de WAAG in samenwerking met Off Limits familiegespreksgroepen organiseert. Dat zijn gespreksgroepen waar de naaste, vaak familie, dus een partner, ouders, broers, zussen, maar het kunnen ook hele goede vrienden of vriendinnen zijn. Dus de naaste van iemand die aangeklaagd is of veroordeeld voor een seksueel delict. En in die groepen kunnen mensen met andere personen die zo'n situatie hebben meegemaakt en professionals praten over wat dat allemaal met zich meebrengt als je daarin terechtkomt.
Ja.
En dat heeft enorme impact, sociaal gezien, emotioneel, relationeel.
Ja.
Ik denk dat de grond onder je voeten weggetrokken wordt als je daar als familie in terechtkomt. Ja.
Ja, en dan is dit iets wat gelukkig, weinig huisartsen zullen meemaken, gelukkig, in die grote, zo'n invalding, dat is wel heel heftig. Maar in het klein kan ik me voorstellen dat het ook als iemand dingen gaat delen en dat ook wat thuis met zijn echtgenoot heeft gedeeld.
Ja.
Wat je ook adviseert in die patiëntenpodcast, om het met iemand van je netwerk te delen die je vertrouwt.
Ja.
Dan ook al kan dit gaan spelen qua grond die onder je voeten wegzakt. Dus in de wat minder heftige casuïstiek geldt dit natuurlijk ook. Kijk om naar de gezinsleden.
Ja, nee, zeker. Het is goed dat je dat noemt. Hè. En dan schiet me te binnen. Dat maakt toch ook wel met enige regelmaat mee dat het niet de politie is, maar dat het gewoon de partner is die het ontdekt.
Ja.
Hè? En die zegt, je gaat hulp zoeken of het is over.
Ja.
Ja. Vaak zeggen ze dat ook wel. Hè, van, als ze dan bij de huisarts komen van, mevrouw heeft ontdekt dat ik naar kinderporno kijk. En heeft me voor het blok gezet, kunt u mij naar een psycholoog verwijzen? Nou, ik denk dat dat ook een reden is om dan te zeggen, hoe is het met je vrouw? En misschien moeten we daar ook eens gesprek mee hebben.
Ja. En nu heb je het erover dat iemand komt, hè, die hulp vraagt. We hebben natuurlijk heel veel problemen waar mensen mee komen. Bijvoorbeeld uitingen van eenzaamheid of somberheid, veel drinken.
Mm-hmm.
En dan kan het er ook onder spelen. In die andere podcast van Huisarts Wetenschap werd ook genoemd dat je ook in die gesprekken kan vragen naar, zijn er nog dingen waar je last van hebt die je misschien niet durft te delen?
Ja.
Om de opening te geven voor juist dat soort geheimen te delen. Omdat het delen van die geheimen juist onderdeel is van het erkennen, het inzien en hoe ga je er dan mee om? Want dan pas krijg je handvatten daarvoor. Ja.
Absoluut.
Ja.
Nee, dat vind ik een hele goeie. En ik denk als dat geldt ook wel specifiek, denk ik, voor mannen. Hè. Als mannen op het spreken komen omdat ze niet lekker in hun vel zitten, het niet goed gaat in hun leven, om ja, eigenlijk uit te vragen naar een aantal strategieën. Hè. En je ziet dat een aantal ongezonde strategieën zijn waar mannen zich nog wel eens van bedienen. Dat kan zijn middelengebruik. Hè, dus het verdoven van negatieve gevoelens als gevolg van stress of problemen. Maar een andere strategie is seks. Hè, mannen kunnen seks gaan gebruiken om zich beter te voelen, om problemen weg te drukken. En dan zie je vaak ook wel dat mannen ja, daar niet meer uitkomen en eigenlijk steeds meer afhankelijk worden van die seksuele coping, zoals wij ja. dat dan noemen. Ja. En in die seksuele coping ook sneller geneigd zijn tot allerlei extremiteiten, omdat dat een nog grotere kick geeft en nog meer ja. eigenlijk je even beter doet laten voelen.
Ja, je hebt een soort van steeds meer nodig.
Ja.
Ja. Ja. Dan hebben we nu een nou ja, een soort van algemene introductie gegeven over dit probleem. En misschien is het goed voor de huisartsen of zorgverleners om ook die podcast voor de cliënten of patiënten te luisteren. Want daarin geef jij, Mark, een ontzettend goed beeld van wat het probleem is, hoe iemand ermee kan worstelen, wat je ermee kan doen. Dus dat ja, in alle ontwetendheid die we toch helaas hebben, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, kan dat heel veel helderheid geven. En dat is weer zo noodzakelijk voor goede benadering van deze groep mensen.
Ja.
Ja. Ja.
Nee, helemaal mee eens. En ik denk misschien tot slot nog wel toch benoemen. Hè, van ik heb, kijk, de meeste behandelingen die ik doe zijn met mannen die over de grens gegaan zijn. Hè. Dus dat zijn forensische behandelingen gericht op het voorkomen van herhaling. En ik heb toch hoor ik zo vaak dat mannen zeggen, ik wist eigenlijk wel dat ik een probleem had, maar ik durfde niet of ik wist niet hoe ik eerder hulp kon zoeken. Had ik maar eerder hulp gezocht. Ja. En ik denk dat het daarom zo goed is om hierover te spreken. Want we kunnen daar met z'n allen het verschil in maken in het voorkomen ook van nieuwe slachtoffers.
Ja.
En ik denk dat ook gewoon iets is waar iedereen gemotiveerd voor is.
Ja, zeker. Ja. En zoals je ook al in de patiëntenpodcast zei, er is een verschil tussen voelen en doen.
Zeker.
Ja.
Zeker. En dat wordt, denk ik, in onze samenleving, in onze media, vaak door elkaar heen gebruikt. Ja. Hè? Je ziet dat mannen zelf ook vaak dat onderscheid moeilijk kunnen maken. Ik heb dat gevoel of ik heb die fantasie, dus ik ben een monster, dus ik ben een gevaar. Nou, wij zijn heel erg gewend om in die behandeling duidelijk te maken dat er een verschil is. Hè? Een verschil tussen wat je voelt en wat je doet. En ik denk dat we als samenleving winst kunnen boeken door ja, eigenlijk een klimaat te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te praten over wat ze voelen, zodat er minder mensen overgaan tot gedrag wat niet oké is.
Ja.
De reflex is vaak, omdat we niet willen dat kinderen bijvoorbeeld seksueel misbruikt worden, dat we zo emotioneel zijn dat alles wat daar mee te maken heeft, dat moet weg uit onze samenleving. Ja, en daardoor voelen deze mannen vaak niet de vrijheid om hulp te vragen.
Ja, ja. Ja. Terwijl dat juist kan helpen.
Ja.
Ja, ja. Ja, Mark, ontzettend veel dank. En luisteraars, dank voor het luisteren. En luister ook eens die anderen voor patiënten. Dat kan ook nog heel veel kennis geven. En Mark, bedankt voor deze opname.
Heel graag gedaan. Dank je wel.
Nou, luisteraars, tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.